Goedemiddag, lieve mensen. Luisteraars van de podcast Chronieken, als die er nog zijn. Want het is nogal een tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Waarom heeft het zo lang geduurd? De laatste podcast die ik opnam was op 25/7/2022, een interview met Hermelijn van der Meijden. En daarna, dat half jaar, zeg maar, het najaar van 2022, was op meerdere lagen zwaar, moeilijk en donker. En ik denk dat ik daar heel lang gewoon niet de woorden voor had om überhaupt maar te beginnen over wat er toen gebeurd is en hoe ik dat heb ervaren. Soms gebeuren er dingen in je leven die taal ontstijgen. En dat half jaar, zeg maar, oktober, november, zijn er een aantal dingen gebeurd die bijzonder veel impact hebben gehad. En ik had daar gewoon even tijd voor nodig. Ik had even tijd nodig om überhaupt chocola te maken van wat ik nou eigenlijk had meegemaakt. En om daar eigenlijk een nieuw evenwicht te vinden. En ook heb ik me heel lang afgevraagd wat ik ervan zou delen. Of dat überhaupt de moeite waard was. Maar als ik het zo even terugkijk. Als ik zo even terugkijk vanaf 2019... toen ik in de zomer van 2019 mijn ayahuasca-reis maakte. En in het voorjaar van 2020 de coronavaccinatie heb gekregen. Dan zijn eigenlijk die twee gebeurtenissen, zou ik nu willen omschrijven, als een reis naar het licht en een reis naar het donker. Dus ik heb me eigenlijk bewogen van licht naar donker. En de gebeurtenissen van vorig jaar, in oktober en november, die waren eigenlijk daar een soort culminatie van, zou je kunnen zeggen. Nou, wat is er gebeurd? Ik zal eerst gewoon vertellen wat er is gebeurd, hè, want anders denkt iedereen ook van wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik had een droom. Het begon eigenlijk met een droom. En in die droom hoorde ik steeds het woord Balenciaga. En ik dacht er eigenlijk niet zo heel veel over na. En ik dacht er eigenlijk niet dat het echt belangrijk was toen ik wakker werd. Ik had wel zoiets van, nou, een beetje raar dat ik zo wakker word met dat woord. En dat ik daar zo heftig over heb gedroomd. Het was heel belangrijk, ik weet niet wat, maar het was belangrijk. En een week later kwam Balenciaga, het merk Balenciaga, het modemerk, in opspraak. Omdat zij in hun campagne nogal een vreemde campagne hadden geschoten met een fotograaf. En deze campagne die inmiddels misschien wel überhaupt verdwenen is van het internet en helemaal niet meer terug te vinden is, hadden ze kinderen gefotografeerd met allerlei verwijzingen naar seksueel misbruik en ritueel seksueel misbruik. En deze verwijzingen waren zo uitgebreid en zo gedetailleerd dat het er wel erg dik bovenop lag. Het was eigenlijk niet te ontkennen. En ik was daar zo door geraakt, door dit gebeuren. Omdat ik er dus een week daarvoor over die naam had gedroomd. Dat ik daar misschien achteraf bezien iets te veel in ben gedoken. Dus ik was gewoon totaal geschokt, maar ook gefascineerd. En ook, hoe zeg ik dat? Ik was gefascineerd door hoe kan het nou zo zijn dat dit er zo dik bovenop ligt en dat niemand dit ziet. Nou, er waren natuurlijk wel mensen die het zagen. Dus het begon op zich op een gegeven moment een heel eigen leven te leiden. En die campagne kreeg heel veel kritiek en er zijn ook foto's van weggehaald. Maar er ontstond eigenlijk een situatie waarin er een soort vat met wormen werd geopend. Van fotograaf tot stylist, tot modellen, tot die allemaal eigenlijk waar allerlei dingen mee aan de hand waren. En wat allemaal gewoon heel duister was en allemaal heel donker. En ik heb dat zo meegekregen. Ik heb daar ook mezelf zeg maar ingegooid, om het maar even zo te zeggen. In de zin van dat ik dus ieder filmpje ook inderdaad ging kijken om te zien van hoe kan het nou zo zijn dat? Hè, er waren bijvoorbeeld ook boeken geplaatst die in de foto van mensen die hele dubieuze vrede en een beetje satanische kunst hadden gemaakt. Nou, die boeken die waren dan heel strategisch zeg maar in die foto geplaatst. Nou, er was zoveel informatie wat eigenlijk in die foto's terugkwam op zoveel lagen. Er waren verwijzingen naar Baal. Baal is een demon waar ook vroeger kinderen aan werden geofferd. En nog steeds, hè? Als we Balenciaga mogen geloven. Kortom, het was één grote beerput. En ik heb me daar ben ik daar gewoon iets te veel ingedoken. Uit een soort van, dit kan gewoon niet waar zijn. Ik moet er even bij vertellen dat die periode, dus dat najaar van 2022, was ook heel duister. In de zin van dat ik erg voelde, of ik voelde heel erg, of ik ervoer heel erg een wezenlijke strijd tussen duister en licht. En voor mijn gevoel was de situatie met Balenciaga ook een poging van het duister om deze materie of deze dingen te normaliseren. Hè, dus op het moment dat je eigenlijk vaak genoeg dit soort verwijzingen en dit soort boodschappen, dit soort subliminale boodschappen verwerkt in modecampagnes, in media, in advertenties, et cetera, ben je eigenlijk dat aan het normaliseren, waardoor er wordt geprogrammeerd. Hè? Dus er zat ook een hele, hele sterke laag van programmering op deze campagne. En ik heb dat ervaren als een laatste strohalm, als een laatste poging, zou ik maar zeggen, van de duisternis om dit ook echt in de mainstream media te krijgen. Hè? Deze energie eigenlijk. Het ging allemaal over deze energie. Dus dat kwam er nog eens bij. En dat heb ik ook ervaren als zeer heftig. Hè? Dus ik voelde dat er een hele grote strijd gaande was tussen dat duister en dat licht. En ik heb dus gezien dat de campagne gezien. En ik zag dat ook als een strijd, letterlijk, tussen op dat moment tussen duister en licht. Ik val in herhaling, maar ik kan niet zo goed omschrijven. Ik probeer zeg maar te omschrijven wat ik daarbij voelde. Alleen ik kan dat heel moeilijk omschrijven, omdat het eigenlijk zich allemaal bevindt op een laag die we niet echt kunnen grijpen. Nou, oké. Dus het Balenciaga was in opspraak. Die campagne, de gedetailleerdheid van die campagne, de boodschappen, de subliminale boodschappen die erachter zaten. Gruwelijk, gruwelijk en nog eens gruwelijk. Op het moment dat je daar dus in gaat verdiepen, het werd steeds erger. Het was gewoon gruwelijkheid na gruwelijkheid. Ik ga daar ook niet op in, zal ik maar zeggen, hier in deze podcast, omdat ik niet wil bijdragen aan die energie. Dus ik ga geen voorbeelden geven over wat er dan precies te zien was, bijvoorbeeld, of waar het precies naar verwees, want daarvoor is het nodig dat ik dan heel expliciet ga uitleggen wat er hoe die hele wereld in elkaar zit. En daar wil ik gewoon niet aan bijdragen. Maar believe you me, dat het nogal gruwelijk was. Dat was aan de hand. Die campagne, er was heel veel kritiek op. Er waren heel veel mensen die dit gelukkig ook zagen. Die dit ook benoemden. En die daartegen in opstand kwamen. Balenciaga winkels werden geboycot. De campagne is uiteindelijk ook deels verwijderd van het internet. Ik weet niet of die helemaal verwijderd is van het internet. Maar ik heb wel gezien dat inmiddels heel veel informatie over de campagne, dus ook zeg maar de klokkenluidersinformatie, ook is verdwenen van het internet. Dat geeft ook weer te denken. Maar goed, ik had een uitje gepland staan met een vriendin. En we zouden samen naar een markt gaan in de koepelgevangenis hier in Haarlem. En ik zou mijn dochtertje meenemen en zij zou haar twee dochtertjes meenemen, die van dezelfde leeftijd allemaal zijn. Dus dat was hartstikke gezellig. En ik was wat vroeg, dus ik was met mijn dochter al binnen. En ik merkte op een gegeven moment, toen mijn vriendin er inmiddels was, dat de hoeveelheid mensen en de omgeving een bepaald effect hadden op mij. En je moet je voorstellen dat ik dus net die paar weken ervoor, zeg maar, in deze energie had gezeten. Dus dat is zeg maar even de achtergrond van dit verhaal. En ik kom binnen ik loop door dat marktje en ik met mijn jas aan en ik begin het warm te krijgen. En ineens gebeurt er iets heel vreemds, in de zin van dat ik me echt niet goed begin te voelen. En niet een beetje. Ik begin gewoon te voelen dat ik soort van aan het wegglippen ben. Dus dat mijn bewustzijn eigenlijk als het ware aan het wegglippen is. En ik voel dat aankomen. Ik zeg tegen mijn vriendin, ik voel me niet goed. Dus we gaan naar de ingang en ik doe mijn hoofd tussen mijn benen, want ik heb op zich ook ik heb ervaring met flauwvallen. Ik heb een laag bloeddruk, dat zit ook in onze familie. Dus flauwvallen, dat is een soort second nature, zullen we maar zeggen. Dus ik voel dat al aankomen, maar dit was anders. Het was niet normaal flauwvallen. Het was een hele andere sensatie. En als ik het zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen, ja, het was net alsof mijn bewustzijn in een hoek werd geplaatst, van een uithoek werd geplaatst. En ik kon niet meer bij de werkelijkheid komen. Ik kon niet meer terugkomen. Ik kon niet meer aansluiten op mijn vriendin, de omgeving. Ik kon er gewoon niet meer bij. En ik was eigenlijk in mijn hoofd, als het ware, in die uithoek geplaatst. En dat was zeer beangstigend, want ja, het voelde een beetje alsof ik zeg maar cree-cree aan het worden was. Hè, want ik kon niet meer ik kon geen antwoord meer geven, ik kon gewoon niks meer. En terwijl ik met mijn bewustzijn in die uithoek werd geplaatst, of eigenlijk was geplaatst, ontstond er in de ruimte die er was ontstaan, hè, dus de rest van de ruimte, er was een soort ruimte ontstaan, kwam er heel veel duisternis naar binnen. En dat was, ik zou dat willen omschrijven als, alsof ik werd aangesloten op een bepaalde energie, die verbonden is met, ja, ik zal maar zeggen, de hel of demonen, of ja, hoe je dat wil noemen. En daar kreeg ik heel veel informatie en downloads van, die ook een relatie hadden tot wat ik had gezien. Dus wat die een relatie hadden tot die hele Balenciaga-toestand. En dat ging over, ik werd eigenlijk als het ware aangehaakt op het niveau van de mensenhandel, maar dan vooral de kinderhandel en het rituele misbruik, maar ook waarom. Waarom dat gebeurt. En dat het eigenlijk een veel groter duister plan is, dat niet op zichzelf staand is, maar dat het allemaal gaat over dat de onschuld wordt weggenomen bij kinderen. Ja, dus dat het eigenlijk een aanval is op de onschuld. En dat is zo, veelomvattend eigenlijk. Dat werd mij dus toen duidelijk. En dat is zo gruwelijk en gedetailleerd. Want het is helemaal uitgedacht, zal ik maar zeggen. Dat ik dus in een soort totale shock terecht kwam. En ik ook heel moeilijk, ik dacht eigenlijk op dat moment, ik blijf erin, zeg maar. Ik ga dood of ik word meegenomen. Want het voelde namelijk ook als een kaping. En van mij. En dat was, dus ik had heel veel moeite op dat moment om hier te blijven, om in het licht te blijven. Want het was, ja, je moet je voorstellen, het was net alsof ik onder een waterval van duisternis stond. En informatie, duistere informatie en het grote duistere plan, et cetera. Een soort waterval van informatie. En ik probeerde maar dat licht vast te houden. En dat was heel erg moeilijk. Nou, mijn vriendin was erbij. Die heeft echt in mijn oren gezegd. Zij heeft een hele sterke connectie met Jezus en met de engelen. En zij heeft heel erg in mijn oren zitten zeggen van blijf hier, blijf bij ons, blijf hier, blijf bij ons. Dat was nodig, kan ik je vertellen. Het was nodig, want ik was er gewoon bijna niet meer. En ik was helemaal aan het shaken, ik lag op de grond. Ik was gewoon half niet meer op deze aarde, zeg maar, of niet meer in deze dimensie. Nou, op een gegeven moment is er een ambulance gebeld. En want er was natuurlijk wel wat aan de hand. Hè? Er kon geen contact gemaakt meer worden met Donata. En er werd een ambulance gebeld. En op een gegeven moment ben ik daar dus ingebracht. En die ambulancebroeder die begon tegen me aan te praten. En het begon iets te zakken. Dus ik merkte dat ik iets meer weer hier in deze dimensie begon te geraken. Maar ik kon nog steeds niets vertellen. Ik kon niks zeggen. En hij stelde mij maar vragen over van... nou, mevrouw, gaat het wel? En hoe doe je ogen eens open? Kijk me eens aan. En ik kon het allemaal gewoon niet. En ik ben dus naar het ziekenhuis gebracht. Er is een ECG gemaakt. Er is een MRI gemaakt. Er was allemaal niks op te zien. Dus fysiek gezien, zeg maar... is er toen het etiketje paniekaanval opgeplakt. He, van Donata had een paniekaanval. Nou, dat zal allemaal wel. Hè? Maar wat het ook geweest is... het was zeer beangstigend en het was heel erg... hoe zeg ik dat? Bepalend. Dus ik... Die laag, die energetische laag waar ik op aangehaakt was, dat voelde ook echt alsof ik daarop aangehaakt was, nog steeds. Ook daarna. En dat was zo heftig dat ik eigenlijk me eigenlijk de dagen daarna niet meer echt kon. Ja, ik kon niet echt meer. Ik werd eigenlijk lastiggevallen, om het maar even zo te zeggen. Ik werd lastiggevallen door donkere entiteiten en demonen en zo. En ik heb vroeger, moeten jullie even begrijpen, nooit gedacht eigenlijk. Dat het allemaal echt is. Hè? Dat het allemaal echt is. Had ik eigenlijk nooit zo bedacht. Ik was denk ik heel erg gericht op. Licht en liefde. En heb me nooit zo gerealiseerd. Niet vanuit de ervaring. Hè, want ik heb het natuurlijk theoretisch. Zijn er natuurlijk genoeg verhalen over bekend. Over de hel en over demonen. En over Lucifer en over Satan. Maar ik had me eigenlijk nooit zo. Ik heb nooit die ervaring gehad. En nu had ik die ervaring gehad. En die was zo. Diepgaand, dat ik dus echt moeite had om het van me af te shaken. Hè? Dus ik werd lastiggevallen. En een van de dingen die er tegen mij gezegd was... je hebt in het duister gekeken. Of laat ik het zo zeggen, als je in het duister kijkt... kijkt het duister terug. Wij zien jou. Nou, en dat gegeven van ze hebben grip, heb ik dus heel lang gehouden. Nou, en op een gegeven moment toen kreeg ik een paar dagen later, hè, dus dit was echt een periode dat ik dus helemaal een soort van in de greep zat van, ja, van die duisternis. En ook nog heel erg chocola moest maken van alles wat ik daarin had gezien en wat ik daarin had ervaren. En de pijn en het enorme wanhoop en het verdriet van al die kinderen. Dus het was net alsof je een soort van mega aansluiting had gehad op al die ellende. Dat duurde een aantal dagen dat ik eigenlijk echt op het randje zat van die sfeer. En toen lag ik op een gegeven moment 's avonds in bed en toen voelde ik het weer opkomen. En ik voelde weer dat mijn bewustzijn weer werd geplaatst naar een, nou ja, uithoek van mijn, van, hè, dat ik weer als het ware werd in een uithoek van mijn bewustzijn werd geplaatst. En ik dacht, oh god, niet weer. Niet weer zoveel duisternis. Niet weer, want ik kan het gewoon niet aan. En ik strompelde naar de badkamer. En ik ging op de badkamervloer liggen. En mijn man die werd wakker. En die dacht, wat is er aan de hand? Dus die kwam natuurlijk ook. En die zag mij weer helemaal shaken. En die dacht, oh, daar gaan we weer. En terwijl ik daar zo lag te shaken en weer dat out-of-body experience kreeg, wat ik al eerder had ervaren, kwam Jezus. Omdat er bij mij dus een soort wanhoop ontstond. Van nee, ik wil niet weer in deze ellende, niet weer in deze duisternis kijken. Waar kan ik naartoe? Om veilig te zijn. En toen kwam Jezus. Nou, en dat was, ja, dit kan ik ook niet vertellen. Want ik kan niet vertellen wat er dan gebeurt. Of hoe je dat ervaart. Want het is allemaal ervaring. Hè? Dus zodra je erover gaat vertellen, dan lijk je wel gek. Hè? Dan lijk je wel gek. Dan is dat een beetje een moeilijk te volgen verhaal. Maar anyway, ik zal proberen daar een soort van verhaal van te maken. Want Het was namelijk zo dat hij verscheen, zeg maar. En hij zei tegen mij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat herhaalde hij steeds maar. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik dacht echt, wat is dit? Hè? Ik ben helemaal geen christen. Ik ben niet christelijk opgevoed. Ik ben spiritueel opgevoed. En ik heb respect voor alle religies. En vele denkwijzen en ja, spirituele praktijken, et cetera, theorieën, systemen. Het is me allemaal, ik ken het allemaal. En ik heb ook ruimte voor alles. En Jezus zei heel duidelijk op dat moment, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de straight line naar boven. Als je mij aanroept, dan ben ik er. En dan hoef je niet bang te zijn. En dan hoef je niet, dan ben je niet vatbaar voor de duisternis. Dan ben je niet vatbaar voor die energie. En hij zei nog een heleboel andere dingen. Of ja, hij zegt dat dan niet echt, hè, want het is meer dat je dat dan voelt. Hij begon over bijbelverzen. Hij had het over het boek van Enoch. Er was zoveel wat hij tegen me zei. Wat ook ging over de wereld en over inderdaad de strijd die er gaande is. Het zielenhuil, de onschuld van de kinderen en hoe belangrijk het is dat die onschuld wordt bewaakt. Dat er een aanval is op die onschuld. En dat hij de straight line is. Ik kan niet eens beginnen te vertellen hoeveel downloads ik kreeg, zeg maar. Ik bedoel, dat is gewoon niet te vertellen. En daar floepte ik op een gegeven moment dus ook weer uit. Hè. Dus ik kalmeerde en raakte weer connected met deze dimensie, met dit stuk hier zo, hier op deze wereld, hier zo in deze dimensie. Ik kon weer praten. En oh ja, en hij zei, dat is ook nog een belangrijk iets. Hij zei, je moet gedoopt worden. En ik dacht echt, gedoopt worden. Ze zien me aankomen. Mensen zien me aankomen. Dat ik gedoopt ga worden. Ja, het was heel belangrijk dat ik gedoopt zou worden. Ik moet daar even bij vermelden. We zijn nu een jaar verder. Ik ben nog steeds niet gedoopt. Want wat er eigenlijk daarna gebeurde, zou je een beetje kunnen omschrijven als een soort spirituele, existentiële crisis. Want ik had dit ontvangen, zal ik maar zeggen. En ik wist gewoon niet hoe ik me daartoe moest verhouden. Want ja, als Jezus de weg, de waarheid en het leven is, dan wat zegt dat dan over de rest? Wat onder andere ook naar voren kwam in die ervaring was dat er ontzettend veel vals licht en ontzettend veel programmering is in deze wereld. Ik kan niet eens beginnen te vertellen hoe diep dat geworteld zit in onze wereld. En ik was op dat moment, of eigenlijk voordat dit gebeurde, was ik bezig, of had ik het plan om een voorbeeld te geven, had ik het plan om een cursus te gaan maken over Egypte, over het oude Egypte. En ik kreeg dus heel duidelijk door dat dat niet de bedoeling was. Nou ja, daar vond ik wat van, zeg maar. Hè? Mijn ego vond daar wat van. Het was niet de bedoeling, want Egypte, en daar zal ik ook nog wel wat meer over vertellen, misschien op een ander moment, maar Egypte is een plek geweest waar het valse licht hoogtij vierde. En dat heeft natuurlijk ook weer een geschiedenis. Maar goed, daar heb ik nu even geen tijd voor om dat allemaal weer toe te lichten. Maar in ieder geval was het een plek waar het valse licht hoogtij vierde. En waarin ook goden werden vereerd die eigenlijk interdimensionale wezens waren. En helemaal niks te maken hadden met God zelf. Of nou ja, alles is van God natuurlijk in die end. Maar in ieder geval, zij hebben dat gekaapt als het ware. En daarin hebben ze ook heel veel misbruik gemaakt van mensen. Jezus is op een gegeven moment geboren. En die heeft een heel belangrijk moment eigenlijk gemarkeerd met zijn geboorte. Van een schone lei. Want je moet je voorstellen dat wij als wereld, als mensheid, als beschaving zo diep gevallen waren toen al in de stof en er zoveel vals licht was, dat er was een turning point nodig. We waren op dat moment in de geschiedenis van de mensheid voor zijn geboorte, hadden wij eigenlijk het maximale descensiepunt bereikt. Dieptepunt. En zijn geboorte markeerde het begin van de ascensie, van de opstijging. Terugkeer naar het licht. En in die zin is hij dus heel bepalend geweest. Dit is trouwens ook iets wat Rudolf Steiner onderschrijft. En waar bijvoorbeeld Hans Stolp over geschreven heeft. In die zin was Jezus heel bepalend voor het lot van de mensheid. Omdat hij met zijn geboorte en dood de mensheid een schone lei heeft gegeven en letterlijk onze zonden op zich heeft genomen. Met zijn bloed de aarde heeft gewassen, energetisch gezien. En zo op die manier is zijn leven, dus zijn persoon, heeft hij dus ook op energetisch niveau en fysiek niveau, eigenlijk op alle niveaus, heeft hij zich verbonden aan deze aarde. Dat is heel belangrijk. Dat is een manier of geweest, zeg maar, of een die niet door anderen geleefd. Hè, bedoel, we hebben andere wijze mensen gekend in deze wereld. Boeddha bijvoorbeeld, Siddhartha. Maar het verschil tussen Boeddha en Jezus is dat Jezus eigenlijk hier kwam vanuit met een hoge frequentie. En Boeddha is opgestegen naar een hoge frequentie. Hè, dus Jezus heeft de frequentie naar de aarde gebracht. En Boeddha is vanuit de aarde naar de hemel opgestegen, hè? Metafysisch gesproken, dus qua verlichting. Dat is een andere richting. Nou, en dit en heel veel andere dingen vertelde, of kreeg ik door, zeg maar, van Jezus. En ik kwam er dus achter nadat ik dus zelf hier allemaal chocola van probeerde te maken, van wat heb ik nou allemaal meegemaakt, dat ook Rudolf Steiner dit verhaal onderschrijft en daar ook heel uitgebreid over heeft geschreven. De duistere sfeer waar ik op aangehaakt was, is ook door Rudolf Steiner beschreven en heet in zijn boeken De Achtste Sfeer. En De Achtste Sfeer ga ik niet heel erg uitgebreid nu over vertellen, maar is wel belangrijk om daar kennis van te hebben. Dus ik ben ook van zins om daar nog steeds een keer een lezing over te maken. Samen met het Return to Innocence gaat die ook heten. Omdat Return to Innocence eigenlijk onze opdracht is. Ik kwam in een spirituele existentiële crisis. Want ik kwam er eigenlijk achter dat heel veel... vals licht, dat er heel veel vals licht is. En Jezus heeft mij eigenlijk gevraagd om weer terug te keren naar de eenvoud. Om weer terug te keren naar de straight line. En daar vond ik natuurlijk als egootje wel wat van. Dus ik had ook moeite om ik had moeite met alles. Ik wist het even niet meer, zeg maar. Hè? Van moet ik mij nu laten dopen? Stand te P. Johannes de Doper kwam ook nog even voorbij, namelijk in die downloads. Maar laat ik zeggen dat ik zoveel informatie ontving dat mij ook werd gezegd van hier kan je gewoon je hele verdere leven mee vooruit. Hè? Dus ik ben hier wel even zoet mee met dit hele verhaal. Want het is... het gaat zo ver, het is zo veelomvattend dat ik hier gewoon letterlijk de hele rest van mijn leven mee bezig kan zijn. Met voor mezelf uitzoeken van oké, hoe zit het nou eigenlijk? Kijk, dit soort ervaringen staan niet op zichzelf. Hè? Ik bedoel, ik heb net toevallig een boek besteld van Hans Stolp met de titel Hedendaagse Christus Ervaringen. Dus ik ben echt niet de enige, zeg maar, die dit soort ervaringen heeft. Laat ik dat even voorop stellen. Dus ik hoop niet dat er ook enige vorm van bijzonderheid of zo tussendoor sijpelt. Hè? Want ik ben absoluut niet bijzonderder dan iemand anders. Ik heb zelf heel erg het gevoel dat de energie, het Christusbewustzijn... waar Jezus voor staat, wat Jezus ook belichaamt, dat nu op deze aarde weer zijn, in de harten van mensen weer gebracht moet worden. En dat heel belangrijk is en dat hij daar natuurlijk een soort van kardinale rol in speelt. En hoe je dat voor jezelf dan inricht, of je inderdaad ervoor kiest om je christen te noemen of niet, of je jezelf laat dopen of niet. Dat zijn natuurlijk allemaal persoonlijke keuzes. Ik heb zelf wel na deze gebeurtenissen een nieuw evenwicht gevonden, waarin ik eigenlijk mezelf nog het meeste aangetrokken voel tot het esoterische christendom, zeg maar, zoals dat door Steiner wordt beschreven. Ik heb heel veel herkenning gewoon in zijn werk gevonden. En ook in dat van Hans Stolp bijvoorbeeld, die ook zelf Christus ervaringen heeft gehad. Maar ook iemand zoals Pamela Kribbe bijvoorbeeld, hè, die een boek heeft geschreven dat met de titel Yeshua spreekt. Dus ik wilde maar mee zeggen, kortom, dat dit allemaal geen nieuws is. Ja, dat zo'n ervaring, zo'n Christus ervaring geen... bijzonderheid is. Dus ik heb ook heel lang me afgevraagd van hoe verhoudt zich dit nu tot wat ik doe, hè, in het leven? En als het gaat over spiritualiteit en over wat ik deel. En een van de dingen die ik doorkreeg, in de badkamer, zeg maar, was wie oren heeft om te horen en wie ogen heeft om te zien, moet delen, moet hierover delen. Dus dat probeer ik te doen. Ik ben ook begonnen met, in plaats van een cursus te maken over Egypte, heb ik me gericht op een cursus in wonderen, omdat ik daar ook heel veel herkenning en heel veel herkenning in vond en ook de juiste energie in vond, in terugvond eigenlijk, van wat ik zelf had ervaren. Dus de cursus in wonderen ben ik nu aan het lezen met een groep cursisten en daar ben ik een heel boekwerk, zeg maar, van aan het maken, zo ongeveer. Omdat het ook zo gelaagd en prachtig en in de essentie eenvoudig is. Dus het gaat erover dat je, zeg maar, gaat kijken van hoe kan je de boodschap van het Christusbewustzijn brengen. Dat is eigenlijk wat de takeaway, zeg maar. Dat is de grote takeaway die ik heb gekregen van dit alles. En de afgelopen jaren voor mij zijn echt transformatief geweest en ontwakend geweest, in de zin van dat ik het gevoel heb dat ik van het hoogste licht naar de diepste duisternis ben geweest. De ego-dood heb ervaren. Heb ervaren dat we meer zijn dan alleen dit lichaam. En dat ik heb een soort beeld heb gekregen of een geschenk heb gekregen eigenlijk. Want zo ervaar ik het inmiddels ook wel. Van hoe het nou allemaal in elkaar steekt, dat hele grote kosmische plan. En dat we daar allerlei lagen in kennen. En dat we daar, zoals zeg maar het hoge licht van God, als we dat met de zon vergelijken, hoe dat eigenlijk door een prisma door al die lagen heen sijpelt. En dat dat ook vervormingen kan geven. En dat we dat onlicht noemen of vals licht. Dus in die zin heeft ook alles zijn plek onder de zon. En voel ik ook niet, zoals bijvoorbeeld iemand als Doreen Virtue, die zich helemaal heeft afgekeerd van alles wat met spiritualiteit te maken heeft, voel ik ook niet die, voel ik dat niet, zal ik maar zeggen. Alles heeft zijn plek onder de zon. Ik voel zelf dat het een hele sterke persoonlijke resonantie is eigenlijk. Met waar verbind ik mij mee? Past dit bij mij? En hoe houd ik mijn eigen hart zo zuiver mogelijk? Want uiteindelijk gaat het alleen maar over de heartspace. Gaat het alleen maar over het hart. En de zuiverheid van het hart. Maar goed, we zitten natuurlijk in een totale matrix. En die matrix die kent ook spelregels. En die heeft ook onlicht en vals licht. En of hoe je dat wil noemen. En duisternis. En daarin zo zuiver mogelijk blijven. Ja, dat geef ik je dan te doen. Hè? Dat is de uitdaging. Dus in die zin ben ik wel anders gaan kijken naar bijvoorbeeld aliens, multidimensionale wezens. De hele structuur, zeg maar, is mij duidelijker geworden van het kosmische plan en de verschillende lagen eigenlijk. Dus de vraag is van, ja, als je je open gaat stellen, als je ascensie ervaart en je gaat je multidimensionaliteit ervaren, waar connect je dan mee? Connect je dan inderdaad met die straight line, of connect je met iets anders, hè, wat ook zijn plek heeft onder de zon, letterlijk en figuurlijk? Nou, dus dit hele verhaal heeft ook nog veel meer facetten. Maar voor mij, misschien dat ik mij dus nog ooit ga dopen of laten dopen, I don't know. Ik laat dat ook een beetje open. Ik heb ook heel erg ervaren dat dat niet per se in een kerkelijk verband hoeft te zijn. Maar dat het heel erg gaat over de persoonlijke relatie die je hebt met Jezus. Of met het Christusbewustzijn eigenlijk. En ik ben dus ook niet zodanig dat ik nu het gevoel heb van, nou, ik moet iedereen moet zich laten dopen. Hè? Want dat is ook zoiets wat, ja, dat voel ik ook niet zo. Ik voel heel erg van, ja, dit is een persoonlijk pad wat we allemaal zelf gaan. Net zoals jouw, het hele zielenheilverhaal. Hè, dat we door de levens heen eigenlijk als een diamant ons hart aan het slijpen zijn. Bovendien is het natuurlijk zo dat ik heb... ik zeg nu het is zo, maar ik heb ervaren... dus neem dit vooral, hè, bedoel, dit is jouw eigen keuze om hier iets mee te doen of niet. Maar ik heb ook ervaren dat dit verhaal, het Christusbewustzijn... dat het heel erg met deze aarde te maken heeft. En ik ben natuurlijk van jongs af aan heel erg gewend ook om naar de kosmos te kijken. Dus er is natuurlijk ook nog een veel groter verhaal, wat veel meer met de kosmos te maken heeft. En ons zonnestelsel en de geschiedenis daarvan. Wat nog steeds heel erg mijn interesse ook heeft. Als het gaat over van, ja, hoe zit het nou allemaal? Hè, dus ik ben ook niet, wat je ook ziet bij veel christenen, van... Ja, het gaat alleen maar over God. En we kunnen alleen maar die relatie met God... dat is het belangrijkste. En we vergeten even dat we deel uitmaken van een veel groter verhaal. Wat ook weer deel uitmaakt van een kosmos. Dus in die zin zie ik ook de astrologie en human design. En al die hele mooie systemen die er eigenlijk op gericht zijn. Om ons ook verder te helpen en meer inzicht te geven. Alles heeft zijn plek onder de zon. Dat is dan misschien wel een hele mooie om ook mee te eindigen. Alles heeft zijn plek onder deze zon. En we mogen er dus ook op vertrouwen dat we eigenlijk precies op het juiste moment de juiste informatie krijgen. Dat er niets is wat we missen, dat er niets is wat we fout doen. Zolang we maar vanuit het hart bewegen. Dus ik ben niet in die zin... dat ik nu ineens een devoot... Nou, devoot misschien wel, dat dan wel. Dat vind ik ook wel mooi. Fundamentalistisch, dat is het eigenlijk. Het is niet dat ik nu fundamentalistisch christelijk ben... zoals Doreen Virtue, die eigenlijk ook heel erg zit op... we moeten iedereen beschermen tegen het valse licht. Het valse licht heeft ook een functie, denk ik. Want zonder duisternis... En zonder de diepte van de duisternis te kennen, kunnen we ook niet tot het hoogste licht komen. Dat was ook iets wat... dat was ook nog een inzicht. Nou, daar wil ik dan mee eindigen, want deze podcast begint alweer veel te lang te worden. dus dank je wel voor het luisteren, hè, als je het tot zover hebt uitgehouden. En deze manifester die... is blij dat er nu in ieder geval iets op de band staat. Dat er in ieder geval nu een podcast over dit hele verhaal de lucht in kan. En ik zou zeggen, nog een hele fijne voortzetting van alles wat je aan het doen bent in het leven. En tot in de ether.